Goedemiddag iedereen, er was maar één mededeling, dus die mocht ik doen. De collecte zo dadelijk is voor de stichting Yachad. Dat is het contact in ieder geval met Joden over het evangelie. Verder is dit de eerste van drie themadiensten. En daarom wil ik even uitleggen waar ik die aan wil besteden. Het thema, als thema heb ik gekozen voor christenen als verbindingsdienst. En waar het mij om gaat is dus niet om direct te focussen op wat je allemaal kwijt zou willen over het evangelie, over Jezus Christus. Maar dat je überhaupt contacten onderhoudt met mensen om je heen. En het komt eigenlijk wel aardig uit. Gisteren waren Arnold en ik hier bij Downtown, de voormalige Pneo-kerk. En dat is eigenlijk wel een mooi initiatief. Degene die de basiliek gebouwd hebben, die hebben kennelijk ook in overleg met de gemeente Veenendaal deze Pneo-kerk mogen renoveren. En wat daar op de begane grond gebeurt, het is gewoon één groot café. Dus het enige wat ze daar aan het doen zijn, is een plek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En als daar dan relatief ook veel christenen rondlopen, dan creëer je ontmoetingspunten. Begin van contact of misschien blijvend contact. Dat weet je nooit van tevoren. Nou, daarover willen we de komende drie keer hebben. En ik wil vooraf nog één stukje voorlezen, heb ik gewoon van Wikipedia gehaald, over wat verbindingstroepen zijn. Volgens mij kun je ook Henry van der Steeg vragen, want die doet zulke dingen ook. Ik zit even rond te kijken, maar ik zie hem, dacht ik niet, nee. Maar Henry van der Steeg doet dat all over the world, geloof ik, in rampgebieden. Maar over verbindingstroepen dit. De verbindingsdienst heeft als taak het verzorgen van communicatieverbindingen. In de eerste jaren waren dat voornamelijk telegraafverbindingen. Ook maakte men op beperkte schaal gebruik van postduiven en zogenaamde berichtenhonden. Het gaat vooral over de landmacht hier. Later kwamen daar telefoonverbindingen en radioverbindingen bij. Ook verzorgde de verbindingsdienst de militaire post. Tegenwoordig is de verbindingsdienst verantwoordelijk voor onder andere satellietcommunicatie en straalverbindingen. Nou, dat is het plaatje wat u op de achtergrond mag hebben als ik zeg, laten we nadenken over christenen als verbindingsdienst. En vanmiddag neem als voorbeeld een slavinnetje dat gekidnapt is uit Israël en wat in Damascus terecht is gekomen bij generaal Naaman. Goed, laten we de dienst nu beginnen zoals jullie dat gewend zijn. En we zingen Psalm 86, vers 2 en 3 in een nieuwe berijming. Dat God open staat, niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. Oké, nee, die is... Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Ja, vooraf stond inderdaad opwekking 331. Ik zie achteraf wat daar gebeurd is. In Zaltbommel zijn ze gewend om voor de handdruk, zal ik maar zeggen, nog een lied te zingen vooraf aan de dienst. En blijkbaar heb ik die liturgie doorgestuurd. Maar ik wist dat dat hier niet de gewoonte was. Dus. Nou. Ik zal voorgaan in gebed. Heer onze God, Vader in de hemel. Als u werkelijk de enige bent die we echt God kunnen noemen, dank dat u ons dan ook met uzelf in contact hebt gebracht. Dat we tot u mogen bidden, mogen klagen zelfs. En dat bij alles waarover we te klagen hebben of waarvoor we bidden, dat het nog steeds uw goedheid is die ons laat leven. Helpt u ons om die goedheid te zien, te ervaren, zodat we ook in deze dienst u van harte willen danken en toezingen. Laat door uw eigen geest uw woorden bij ons landen. En verbindt u ons niet alleen sterker aan uzelf en aan elkaar, maar versterkt u ook onze vrijmoedigheid om als christen tussen anderen onze plek in te nemen. Hoort u ons bidden in Christus naam. Amen. Wij zullen nu lezen dat verhaal over het slavinnetje en de generaal van Aram. 2 Koningen 5, vers 1 tot 19... Mag ik nog een dia zien? Dat is alleen maar een plattegrondje. Dan ziet u rechtsboven dat koninkrijk van Aram. En het blauwe gedeelte, het grootste gedeelte in het midden, dat is het koninkrijk van Israël. Het noordelijke tienstammenrijk met Samaria, het sterretje, in het midden als hoofdstad. En je ziet rechtsboven het sterretje van Damascus, de hoofdstad van Aram. Dus in het verhaal zie je een reis van Damascus naar Samaria en weer terug. En daarbij passeer je de Jordaan.
Boven staat de genezing van Naaman. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed een huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouwen van Naaman. Zij zei tegen haar meesters, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen, ik zal een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.
Wij zingen gezang 244, 1 couplet, alle mensen moeten sterven. Thank you. Ik lees de tweede helft van de geschiedenis. Elisa geeft deze generaal een opdracht. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken. En zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan al die wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baad u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. En zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: zo waar de Heer in wiens dienst ik sta leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman: als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van Rimmon neer te buigen. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik mij neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde: ga in vrede. Nou, 2 versen springen er voor mijn gevoel even uit. Namelijk de 2 manieren waarop Naaman in Samaria bij die profeet Elisa aankomt. Vers 9. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Daar is hij nog op en top de generaal. En dan vers 15. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting. Dat klinkt anders. Nou, laten we naar de preek zingen uit Opwekking. Ik wil jou van harte dienen. En aansluitend, bij wijze van geloofsbelijdenis, 3 coupletten die geprojecteerd zullen worden dan: ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht. Gasten, meeluisteraars, broers, zussen in Christus. Het volk Israël was voor God de verbindingsdienst met de rest van de wereld. En nu zijn alle kerken en christenen dat. En ja, meer dan bij Israël zelf is het doel van kerken, van christenen, dat ook anderen iets merken van de genade, de rust in Jezus Christus. Het goede van het leven met de God van Israël. Maar ik begon expres over die verbindingsdienst, want dat zijn niet de boodschappers zelf, maar degene die zorgen dat er bijvoorbeeld wifi beschikbaar is ergens. dat dat weer in de lucht komt. En ja, wij zijn ook boodschappers, dragers van Jezus' woorden. Maar het gaat me dus juist niet om wat je daarvan allemaal zou willen uitleggen, misschien, aan anderen. Maar het gaat me nou net nu om die verbindingen met anderen. Ook met niet-gelovigen. Buren, collega's, medescholieren, medestudenten, kennissen. Die kunnen heel belangrijk zijn voor jezelf. Maar ze zijn als het ware ook een ring om een kerkgemeenschap heen, zoals wij ook hier nu zitten. Want vaak raken mensen in het evangelie geïnteresseerd, omdat ze met een kerklid, een of ander vaag, contact hebben gehad. Of een kort contact, of een langdurig contact. Nou, de geschiedenis van Naaman en dat slavinnetje, dat laat iets zien wat voor opvallende wendingen ongedachte contacten kunnen opleveren. En laten we dat verhaal dus maar gewoon langslopen. Het idee is dat ik nu een dia laat verschijnen. Dat ging goed. En het gaat eigenlijk gewoon over Naamans afgang en zijn terugkeer. En als laatste loop ik er nog een keer omheen, dat je eigenlijk kunt zien hoe bottom-up God aan het werk is in deze wereld. Bottom-up. Dus Naamans afgang, Naamans terugkeer en hoe bottom-up God werkt. En dat is ook het thema, de God van Israël werkt bottom-up. Ja, je zult als meisje maar gekidnapt worden en in een buurland terechtkomen. En zo vreemd is dat niet, want Boko Haram ontvoerde in 2014 300 schoolmeisjes uit Nigeria. 50 ontsnapten er. En jarenlang circuleerde er op Twitter de hashtag Bring Back Our Girls. De meeste mensen zullen niet meer op hun netvlies hebben dat ergens eind 2016, begin 2017 twee keer een bevrijdingspoging is gedaan. En inderdaad zijn er toen nog 100 van die meisjes bevrijd. Dus uiteindelijk ongeveer de helft. Maar wat een tijd. Hè, minstens 2 jaar lang voor een aantal. En zeker voor degenen die niet bevrijd zijn. Wat een tijd van een hopeloze onzekerheid. En misschien leg je er op een gegeven moment, leg je er misschien je gewoon bij neer. Ik moet het doen met waar ik nu ben. Nou, nu die buren dan van Israël, die Syriërs of Arameërs, die deden ook graag zo nu en dan een raid, een inval bij de buren. En dit meisje, waarvan we niet eens de naam horen, dit anonieme meisje, dat was daarbij meegenomen. En die was bij de generaal himself in de huishouding terechtgekomen. Dat zegt iets. Waarschijnlijk is het meisje dus behoorlijk behendig of knap geweest. Uiterlijk of in hoe ze wist te reageren. En nu reageert ze in ieder geval ook over dat gepraat over de melaatsheid van de heer des huizes. Die huidvraat. Tegen de vrouw van Naaman begint ze over een profeet in Israël in die hoofdstad Samaria. Daar heeft ze dus blijkbaar van gehoord, zelf, van Elisa. En ze neemt dan ook een risico van hoezo zou het daar in Samaria beter zijn dan hier in Damascus. Haar meesteres kan boos worden. Maar ze zegt het toch. Als die hem zou zien, dan zou die hem wel kunnen genezen. Dat is nogal een claim. Eigenlijk zie je het hier direct bottom-up gaan. Die vingerwijzing naar de profeet, naar de stem van God in Israël. Het gaat van een slavinnetje naar haar meesteres. En van die meesteres, de vrouw van Naaman, naar Naaman zelf, de grote generaal van Aram. En de rest van de gebeurtenissen daarna is bijna een slapstick film. Naaman moet aldoor een toontje lager zingen. Eerst gaat hij naar zijn eigen koning toe. Want ja, zomaar bij de vijand aankloppen, dat is een beetje raar voor een generaal. Toch? En de koning heeft belang bij zijn grote man, dus je bent standbewust of je bent het niet. De koning dicteert een aanbevelingsbrief voor zijn collega, de koning van Israël. We regelen dit top-down als koningen onder elkaar, toch? Naaman die neemt een vorstelijke hoeveelheid geschenken mee. Per slot van rekening was er het nodige gejat uit Israël. Dus enige compensatie, dat zal wel verwacht worden. Goud en zilver waar je minstens 40 paarden voor zou kunnen kopen. En dat was toen een gewild goed. Paarden waren duur. En de generaal naar Samaria. En die hele stad, die gonst natuurlijk met één van de geruchten. Een hoge Piet uit Aram. Misschien wel de generaal zelf. En Naaman met zijn papiertje, zijn brief, zijn kleitablet misschien, naar de koning, naar het paleis, naar koning Joram. En die schrikt zich te pletter. Zo moedig als dat slavinnetje is, terwijl ze gevangen zit in een buitenland, onderaan de maatschappelijke ladder, zo schijterd is die koning Joram. Ben ik God dat ik kan genezen? Nou, dat klinkt wel vroom. Maar hij komt niet eens op het idee om naar de profeet van deze God te verwijzen. Hij heeft maar één tunnelvisie. Aram zoekt een voorwendsel om mij de oorlog te verklaren. Read my lips, dat is hij van plan. Hij scheurt zelfs zijn kleren. Als een soort teken van medelijden met Naaman. Maar vooral een teken van zijn eigen wanhoop. Aram is uit om een conflict. Nu zijn mijn dagen geteld. Uiteraard had Elisa de geruchten over de generaal inmiddels ook gehoord. En ook misschien iets over de paniek in het paleis. Hij gaat daar hoe dan ook niet zelf naartoe. Maar hij stuurt een knecht. En een boodschap. Oh, laat hem maar hier komen, die generaal. Dan merkt hij meteen dat er een profeet bestaat in Israël. Naaman die zal verbijsterd zijn geweest. Die koning hier die gaat met zijn pootjes omhoog liggen. Op zijn rug. En hij beveelt niet deze koning. Hij ontbiedt niemand. Nee, zo'n Israëlitische profeet die neemt gewoon het initiatief over. En Naaman zelf moet met zijn wagen naar een of andere zijstraat in Samaria, daarin manoeuvreren. Het wordt steeds smaller. Rechtsaf, linksaf. De huisjes worden steeds kleiner. Hij begint chagrijnig te worden. Hebben ze hier wel door wie ze voor zich hebben? Aha, daar woont die profeet dus. Oké. Nou, komt er nog wat van? Oordeur blijft dicht. Oh, nou gaat u goed. Komt er weer een knecht naar buiten. Ga u maar 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Zo wordt u weer gezond. Tot ziens. Naaman ontploft. Die profeet keurde hem geen blik waardig. Rivierwater hebben we in Damascus ook. En beter dan die sloot van een Jordaan. In alle staten maakt hij erom rechtsomkeert. Tenminste, dat probeert hij in zo'n smalle straat. En opnieuw zijn het dan zijn eigen knechten, weer knechten, die zijn woede riskeren. Heer, zou u het niet toch proberen? Als hij nou iets heel ingewikkelds had gevraagd, dan had u het toch ook gedaan? Nou dan, de eenvoud van hun argument, de eenvoud van hun argument, wat een ironie. En weer laat Naaman zich gezeggen. Hij ondergaat de zoveelste vernedering. De man is helemaal afgebroken. Na een ziekte, met een ziekte, luisteren naar het slavinnetje thuis, met hangende pootjes naar de vijand. Van de koning daar naar de profeet. En zelfs die vertoont zich niet. Een knechtje, nu weer zijn eigen knechten. En nu daalt hij vanaf Samaria af naar de Jordaan. En daar stapt hij uit zijn wagen op de begane grond. En in het water. Hij staat letterlijk in zijn hemd. Of zelfs dat niet. Het is trouwens aardig om te weten dat de naam Jordaan ook nog afdaler betekent. Van de Hermon naar de Dode Zee. Afdaler. En daar halverwege ergens. Moet Naaman zich onderdompelen. En maar bukken. Eerste keer rotsloot. Tweede keer. Derde keer. Rotprofeet. Vierde keer. Vijfde keer. Rotland. Zesde keer. Zevende keer. Weg. Aangetaste huid. Het trekt weg. God van Israël. God van alle landen van de aarde. Kijk nou toch, ik ben genezen. Mannen, dank dat je me zo gek hebt gekregen. Rechtsomkeert. Weer. Terug naar de profeet. En daar, in Samaria, terug in Samaria, komt hij nu wel uit zijn wagen. Hij klopt aan bij de deur. En hij komt bij Elisa binnen. En dan pas zien ze elkaar, zoals het slavinnetje had gezegd. Naaman heeft niet alleen ontdekt dat er een profeet is in Israël. Er is geen andere God dan die in Israël, zegt hij. Hier, mijn geschenken. Niks ervan, weigert Elisa. Wat dan nou weer? Wat is dit voor een religieuze kaste hier in Israël? Gaat dat hier niet? Voor wat hoort wat? Dit heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Deze profeet laat zijn God het werk doen en hij vraagt er niets voor terug. Nou bedenkt Aman in allerlei, dan heb ik twee verzoeken. Mag ik een bak grond uit Israël meenemen? Want ja, God hoort bij zijn land, hè, per slot van rekening. En straks zit ik weer buiten Israël in Damascus. En ja, als ik dan bid, dan doe ik dat graag op die Israëlitische grond. Zo werkt dat toch? En God hoort bij zijn grond, bij zijn land. Elisa begint geen theologisch gesprek over dit magische denken. Het is oké. Nu je de God van Israël wilt aanbidden, doe zoals je denkt dat passend is. En dan heb ik nog iets. Ik wil inderdaad alleen maar tot deze God bidden. Maar ja, de koning die gaat naar de tempel van Rimmon en die steunt op mij. Als hij daar knielt, dus ik moet wel mee knielen. Opnieuw begint Elisa geen theologisch gesprek. Ho, dat kan niet. Dat is een afgod. Elisa, kort en goed, ga in vrede. Naaman heeft zijn les geleerd. En dat is nu genoeg. Er is één God die echt wat voorstelt. En die spreekt door slavinnetjes en knechten. En ja, ook door zijn officiële profeet. Maar die wil daar dan weer niks voor hebben. Zucht. Dit is de God van de omgekeerde wereld. Die Jordaan die daalt wel top-down. Maar pas als je daar bottom-up weer uit omhoog komt, dan zie je opeens dat deze God alles bottom-up aanpakt. Als ik besef dat ik ook maar gewoon een laag bij de gronds mannetje ben of vrouwtje, niks hoger dan dat slavinnetje, of wie ook, dan neemt deze God mij gewoon aan waar ik ben. Het laatste, de conclusie, God werkt bottom-up. Want eeuwen later kwam Jezus bottom-up uit diezelfde Jordaan omhoog. Toen hij gedoopt was door Johannes. En weer bleek deze God laag bij de grond te beginnen. Een voerbak, een stal. Later Galilea, Noorn, Nazareth en 3 jaar later gekruisigd als een opstandige slaaf. En sindsdien zijn christenen wereldwijd de verbindingsdienst van deze God. Dat was dat slavinnetje toen ook daar in Damascus. Zij was het lijntje naar de profeet in Israël. En wat zei ze nou helemaal? Ja, ze geloofde zelf blijkbaar dat deze profeet kon genezen. Of dat de God van deze profeet kon genezen. Maar verder niks. En dat was genoeg. Als God iets met iemand wil, dan gaat die bal wel rollen. Naaman ging, al kwam die helemaal in zijn hemd te staan. De generaal van een Israël vijandig land, die kwam en het dringt tot hem door hoe anders deze God is. Wij zijn verbindingsdienst in een sceptische tijd. Veel Nederlanders die zien kerken vooral als hypocriet. Kijk maar naar dat misbruik. En ja, dat zijn pijnlijke kerkschulden. En daar delen wij als protestanten net zo goed in mee als de katholieken. Maar zo'n blik op de kerk, dat zijn ook vooroordelen. Want sommigen weten gewoon over kerken niet veel positiefs. Ze weten het gewoon niet. Veel jongeren zijn ook gewoon blanco of nieuwsgierig. Maar wat gebeurt er in vredesnaam in een kerk? Wat doen die mensen daar? Nou, dan kan het verrassend zijn om te merken dat in Israël verhalen over koningen zijn opgeschreven die bepaald niet vleiend zijn. En ze worden toch doorverteld van generatie op generatie. En dat heeft een doel. Omdat in Israël duidelijk werd dat het niet om koningen ging, maar om die ene God die anders was. Die bottom-up werkt. Met allerlei onvolmaakte, beperkte mensen. Vaak mensen die gevangen zijn in omstandigheden of in zichzelf, in hoe je bent. Precies ons toch. U, jij en ik. Onze tijd vraagt, lijkt mij, om een bescheiden verbindingsdienst. Om christenen die zelf serieus als christen willen leven, maar niet te veel toeteren, maar juist wel contacten durven aangaan met allerlei soorten mensen. Met wie dan ook, hoog of laag, doet er niet toe. In de kerk doet het er niet toe. Je hoeft niet eerst dit of dat te presteren, eerst je opleiding af te hebben, eerst een fatsoenlijk salaris te hebben. En pas dan tel je mee. Hier tel je gewoon mee. Punt. En hier komen we elkaar tegen. Hier helpen we elkaar. Punt. En soms kun je een ander op dit groepsgedrag attent maken. Of zelfs op wie daarachter zit. Deze God van Israël. En zoals deze vader is, zo is zijn zoon. En zo wil hij graag dat al zijn kinderen zijn leven om zich heen kijken. Zo proberen wij te leven. Samen, van hoog tot laag. Naast elkaar. Samen lichaam van Christus. Zo goed en zo kwaad als dat ieder van ons lukt. Wie je ook bent, voel je nooit te min. Durf gewoon contact te hebben met allerlei mensen. En durf vanuit je geloof uitnodigend te reageren wanneer een situatie zich daartoe leent. Amen. Voor ons gebed zijn er uit West nog twee punten binnengekomen. Komende week beginnen ook daar de catechisaties. En daar is nog niet voor gebeden vanochtend in hun dienst. Dus dat zullen we nu doen. En in de Poortwachter is een stukje verschenen over de verre naaste als een soort gebedspunt voor deze week. Het wordt kennelijk gestimuleerd om daar ook door de week aandacht aan te besteden in uw gebed. Maar dat zullen we dan ook nu, daar zullen we nu mee beginnen in dit gebed. En ik wil u vragen om aan het eind samen het Onze Vader in te stemmen, hardop. Heer onze God, Vader in de hemel. Dank dat u ons beperkte mensen inderdaad wilt inzetten om er te zijn voor elkaar en voor wie er op ons pad komt. Dank Heere God dat u ons daarvoor ook telkens opnieuw wilt motiveren, de energie daarvoor wilt geven. Dat u ons duidelijk wilt maken hoe u zelf bent en hoe bijzonder dat is in een wereld waarin zoveel bedisseld wordt door grote leiders, waarvan veel mensen eigenlijk doorzien hoe machtsbelust ze zijn. Heere, dank dat u anders bent en dank dat u zowel door zo'n slavinnetje als door Elisa spreekt, dat u er niet voor terugschrikt om op die manier naar Aman een buitenstaander te gunnen wat hij nodig had. Helpt u ook ons om op te letten voor wie wij iets kunnen betekenen, al was het gewoon wat aanspraak. Heere God, als de catechisaties in deze periode weer beginnen, bidden we u of u de catecheten en de catechisanten een goede tijd wil geven samen, dat het zinnig is om het over u te hebben en dat het ook onze levens sterker maakt of warmer. Zegent u dit catechisatieseizoen. Heer, en dat bidden we u ook voor het werk van de verre naaste. Geeft u de medewerkers wat zij nodig hebben. En laat ook hun werk vrucht dragen. Waar ze zich ook bevinden, in praktische levensbehoeften en ook in de gesprekken daaromheen. Vader in de hemel, laat ons zo allemaal de komende week ingaan, afhankelijk van uw zegen, maar ook om zelf een zegen te zijn voor mensen die op ons pad komen. En in de naam van uw eigen Zoon, onze Heer Jezus Christus, bidden we u met zijn woorden. Onze Vader die in de hemel bent, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk. De collecte is dus bestemd voor de stichting Jachat. loof de koning heel mijn wezen. De dienst van volgende week smiddags ook mee wil maken. Dezelfde God heeft een nog onwaarschijnlijker lid in dienst genomen in zijn verbindingsdienst. En dat is Naomi. Een schoonmoeder die je niet zou willen hebben. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de verbondenheid van zijn Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.
Thank you.